onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen uit Psalm 147, het tweede vers. Deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Onze schriftlezing is uit het boek van de profeet Jeremia, hoofdstuk 30, vers 1 tot en met 17. En na de schriftlezing zingen we het zevende vers van Psalm 102. Psalm 102, vers 7. Na de schriftlezing Jeremia 30, vers 1 tot 17. Het woord dat tot Jeremia geschied is van de Heere, zeggende: zo spreekt de Heere, de God Israëls, zeggende: schrijf u al de woorden die ik tot u gesproken heb in een boek. Want zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik de gevangenis van mijn volk Israël en Juda wenden zal, zegt de Heere. En ik zal hen wederbrengen in het land dat ik hun vaderen gegeven heb, en zij zullen het erfelijk bezitten. En dit zijn de woorden die de Heere gesproken heeft van Israël en van Juda. Want zo zegt de Heere: wij horen een stem der verschrikking, er is vrees en geen vrede. Vraag toch en ziet of een manspersoon baart. Waarom zie ik dan eens iegelijk een mans handen op zijn lendenen als van een barende vrouw, en alle aangezichten veranderd in bleekheid? O wee, want die dag is zo groot dat zijns gelijke niet geweest is. En het is een tijd van benauwdheid voor Jacob, nog zal hij daaruit verlost worden. Want het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere der Heerscharen, dat ik zijn juk van uw hals verbreken en uw banden verscheuren zal. En vreemden zullen zich niet meer van hem doen dienen. Maar ze zullen dienen de Heere hun God en hun koning David, die ik hun verwekken zal. Gij dan, vrees niet, o mijn knecht Jacob, spreekt de Heere, ontzet u niet, Israël, want zie, ik zal u uit verre landen verlossen en uw zaad uit het land hunner gevangenis. En Jacob zal wederkomen en stil en gerust zijn, en er zal niemand zijn die hem verschrikt. Want ik ben met u, spreekt de Heere, om u te verlossen. Want ik zal een volleinding maken met al de heidenen waarheen ik u verstrooid heb, maar met u zal ik geen volleinding maken, maar ik zal u kastijden met mate en u niet gans onschuldig houden. Want zo zegt de Heere: uw breuk is dodelijk, uw plaag is smartelijk. Er is niemand die uw zaak oordeelt, aangaande het gezwel, gij hebt geen heelpleisters. Al uw liefhebbers hebben u vergeten, ze vragen niet naar u. Want ik heb u geslagen met eens vijands plaag, met de kastijding van een vrede, om de grootheid uw ongerechtigheid, omdat uw zonden machtig veel zijn. Wat krijgt gij over uw breuk, dat uw smart dodelijk is? Om de grootheid uw ongerechtigheid, omdat uw zonden machtig veel zijn, heb ik u deze dingen gedaan. Daarom, alle die u opeten, zullen opgegeten worden, en al uw wederpartijders, zij alle zullen gaan in gevangenis. En die u beroven, zullen ter beroving zijn, en alle die u plunderen, zal ik ter plundering overgeven. Want ik zal u de gezondheid doen reizen, en u van uw plagen genezen, spreekt de Heere, omdat zij u noemen de verdrevene. Het is Sion, zeggen zij, niemand vraagt naar haar.
Thank you.
is uit Jeremia 30, het 17e vers. Jeremia 30, vers 17. Want ik zal u de gezondheid doen reizen en u van uw plagen genezen, spreekt de Heere, omdat zij u noemen de verdrevene. Het is Sion, zeggen zij. Niemand vraagt naar haar. We willen in gemeenschappelijk gebed ons tot de Heere wenden om zijn zegen te bidden over de bediening van zijn woord. Heere, het is in uw goedheid en genade dat wij ons nog mogen stellen voor uw heilig aangezicht in gebed in deze morgen. En gij hebt ons weer een week willen sparen en op de eerste dag van deze nieuwe week mogen wij in uw huis komen. Wat een voorrecht, Heere, dat wij nog in het land der levenden zijn. Vele leven is afgesneden door de dood. Het zij dat de dood kwam door middel van een ziekte of door middel van andere oorzaken. Maar voor velen is de tijd der genade voorbij en velen hebben het aardse leven beëindigd en voor hen is het eeuwigheid. Wij mogen nog zijn onder de bediening van uw woord en onder de verkondiging van de genade van de Heere Jezus. Wij mogen nog horen, Heere, dat er vrede te verkrijgen is in het bloed van Christus, dat er verzoening mogelijk is met God. Wij mogen nog horen dat gij de genadige en de barmhartige zijt. Wij mogen nog horen de woorden van het eeuwige leven. Wat een voorrecht, Heere, dat gij ons dit nog schenkt. En wat onderscheidt ons van zoveel anderen die van deze voorrechten verstoken zijn, of die er nooit meer van kunnen en mogen horen. Wat onderscheidt ons dat u nog geduld met ons hebt en dat u ons nog deze genadegiften schenkt. En niet alleen de prediking van uw woord ons ook geeft, maar dat we ook onder de bearbeiding van uw geest mogen komen. Heren, wij bidden van u dat dat inderdaad met ons allen het geval mogen zijn. Dat gaat niet samen automatisch. De verkondiging van uw woord is niet als vanzelfsprekend de zaligmakende bearbeiding van de Heilige Geest. Heren, we kunnen onder het woord zijn en we kunnen de prediking horen en we kunnen tot op zekere hoogte nog een behagen in de dingen van uw woord en van uw dienst en van uw koninkrijk hebben, terwijl wij toch vreemdelingen zijn van dat bijzondere werk van uw Heilige Geest in het hart van de zondaar. En daarom, het is ons ook niet alleen nodig om uw woord te horen, maar ook om de werking des Geestes te ontvangen en om in ons eigen hart en leven te ondervinden dat gij uw woord tot een zegen stelt en dat u het gebruikt tot onze zaligheid. En daarom, Heren, wij bidden van u, schenk ons bij het voorrecht dat we alreeds bezitten nog dat andere voorrecht, dat grote, dat onmisbare voorrecht, dat uw geest mag werken in onze harten om ons persoonlijk te onderwijzen in de dingen die gekend moeten worden. Schenk ons dan uw zegen, o Heere. Schenk ons alles wat we nodig hebben in deze samenkomst der gemeente, opdat wij, hetzij in spreken, hetzij in luisteren, mogen ondervinden dat u nog aan ons denkt en dat u ons de bekwaamheid geeft om deze dingen te verrichten. Hoe nodig is het telkens weer, o God, dat wij onze afhankelijkheid beseffen, onze diepe afhankelijkheid, dat we het verstaan en doorleven dat we zonder u niets kunnen. Dat geldt van hem die uw woord brengt, maar dat geldt ook van de gemeente die uw woord ontvangt. In spreken en in luisteren is het waar, Heere, zonder u zijn we tot niets in staat. En daarom help ons, o God, bekwaam ons en geef ons heilbegerige harten om uw woord op zulke wijze te ontvangen dat het ons tot zaligheid mag strekken. Geef ons, Heere, dat wij bewaard mogen worden voor de zonde en voor al het kwade. voor alle listen van de vorst der duisternis, want zoals altijd is hij ook vandaag weer opgekomen naar de plaats des gebeds, zoals hij aanwezig is overal waar uw woord verkondigt, wordt er waar zondaren komen om te horen. En de bedoeling van de vorst der duisternis is altijd om de loop van uw woord te verstoren en de kracht van uw woord weg te nemen en harten te sluiten voor dat woord. De bedoeling van de vorst der duisternis is altijd weer om harten en gedachten te verblinden en de mens bezig te houden met dingen die geen zin en geen wezen hebben. En zo zal hij het ook vandaag weer proberen. Heer, u weet in hoeveel levens hij al tot nog toe succes gehad heeft. U weet het bij wie het nog steeds zo is, heren, dat ze verblind zijn en dat ze in duisternis wandelen en dat, hoewel de waarheid hun verkondigd is, ze toch nog geen kennis van de waarheid in hun leven hebben. U weet het, heren, in wie er leven het nog steeds zo is, dat zonder de heerschappij van de vorst der duisternis staan. En heren, wij bidden dan ook van u, wilt gij zijn werk verbreken en verstoren? En wilt gij hem te sterk zijn? Ja, wilt gij hem aan banden leggen? Wilt gij hem schelden dat hij van ons vliede en dat hij ons niet kan hinderen? En dat uw woord zijn vrije loop mag hebben en overwinningen mag behalen? En dat harten die tot nog toe gesloten zijn, dan mogen opengaan? En dat zondaren die nog nooit in waarheid voor u de knie gebogen hebben, naar u leren vragen, o God. U zijt machtig om al die dingen te doen. Heere, ge zijt machtig en gewillig om deze zaken te bewerken. Wilt gij het dan genadig doen in ons midden? En wilt gij uzelf zo openbaren en wilt gij uzelf verheerlijken? Want, Heer, als gij zondaren zalig maakt, dan is dat tot de verheerlijking van uw grote naam. Gedenk gij aan alle die hier niet konden zijn. Denk aan zieken en bejaarden. Denk aan alle die vanwege de gesteldheid van het lichaam of van de geest niet meer naar uw huis kunnen komen. Wij dragen ze allen aan u op. En die verpleegd worden in verpleeginrichtingen, in ziekenhuizen. U kent ze, Heere, in al hun noden. U kent ze in al hun omstandigheden en wij bidden van u of gij geven wilt dat zij in al hun droefheid en in al hun tegenspoed en in al hun beproeving toch mogen leren om de toevlucht te nemen tot de troon van uw genade. Om het ook in de tegenspoed te ondervinden, Heere, dat gij niet verre zijt, maar dat u hoort, dat u antwoordt ook het gebed van hen die naar u schreien. Geef dat de nood dan ook, dus laat het een nood van het lichaam zijn, maar dat het toch dienstbaar mag zijn aan de komst van uw rijk in hun hart. En dat zij door alle tegenspoeden heen mogen verstaan, voor het eerst of opnieuw, u de Heere nodig te hebben. Heere, wij bidden u of gij gedenken wilt aan allen die het moeilijk hebben en allen die een zware weg moeten gaan. Een weg van beproeving, een weg van lijden. En onder hen willen wij opnieuw aan u opdragen, zuster de Boet, die al maar minder en al maar zwakker wordt en weer leven, zoals wij mensen dat kunnen moeten bezien, naar het einde gaat. Heere, u kent haar in haar ellende, u kent haar in haar nood. Wilt gij nog aan haar gedenken? En wilt u zich nog met haar inlaten en wilt u over haar ontfermen? En wilt u nog spreken tot haar hart en tot haar ziel? Opdat zij ook in deze omstandigheden nog mag ondervinden dat u aan haar denkt. Wij bidden voor hen die opgenomen moeten worden, of die opgenomen zijn in het ziekenhuis. Onder hen is ook een van de zusters Bakelaar. Heere, zij moet opgenomen worden in deze week voor een behandeling in een van de ziekenhuizen in Rotterdam. Ga met haar mee als zij deze weg moet gaan. Ze ziet er tegenop, Heere, en dat is begrijpelijk op haar leeftijd. Wilt gij niettemin haar genade geven om ook dit in uw handen over te geven en om het van u alleen te verwachten voor lichaam en ziel, opdat zij ook in deze weg mag ondervinden dat u nog aan haar wilt gedenken. Heere, laat het nog een zegen met zich meebrengen voor haar ziel. En wilt gij zo alles nog wel maken? U kent alle noden, Heere, in haar leven. Wil ze genadiglijk vervullen. Doe dat ook in het leven van onze broeder Aart Hobbel, die ook opgenomen moet worden voor een operatie. Heere, geef hem ook wat hij nodig heeft, totdat hij ook mag leren om deze dingen in uw handen te leggen. Gij zijt de machtige. Gij zijt het, Heere, die ook de beschikking hebt over alle middelen. Ook om een mens weer de gezondheid en de genezing te geven. Schenk hem, Heere, in deze weg op u te vertrouwen. En doe hem ondervinden dat u een God zijt die hoort. En die nabij zijt, allen die tot u roepen in der waarheid. Heere, zo leggen wij al onze noden voor u neer. Maar we mogen ook met onze dankzegging komen. Broeder Driessen mocht terugkeren uit het ziekenhuis. En gij hebt hem tot nog toe gespaard. En gij hebt hem doorgeholpen. En gij hebt het nog wel met hem gemaakt. Laat het verder ook nog tot zegen zijn, o God. En wil hem ook bij de voordeur met uw zorg en met uw gunst omringen. Opdat al deze dingen nog mogen medewerken ten goede. Heere, wij vragen u of gij gedenken wilt aan alle arbeid in uw koninkrijk. Of gij gedenken wilt aan alles wat gedaan wordt om uw naam groot te maken. En om het evangelie van de Heere Jezus te verkondigen en uit te dragen. Laat in het midden van deze wereld het werk van u, o Heere Jezus Christus, in het vergaderen van uw kerk en het toebrengen van zondaren nog voorspoedig voortgang mogen hebben. En wilt gij door dit alles heen uzelf nog groot maken. Heere, wilt gij gedenken aan alles wat op uw zegen wacht. En vervul al onze noden. Niet om enige verdienste aan mensen kant. Heere, ook aan onze kant ligt alles verzondigd. En alles wat we dan ook vanmorgen van u vragen is verbeurd. Uw zegen, zelfs de kleinste weldaad, het is verzondigd. Maar niettemin, doe niet met ons naar onze zonde, maar denk aan ons in ontferming. En zie ons aan in de Heere Jezus Christus, uw Zoon, in wie gij al uw welbehagen hebt. Denk aan ons, Heere, door hem en door zijn volbrachte arbeid, opdat wij toch, ondanks onwaardigheid en zonde en schuld, door u kunnen worden aangenomen en opdat nochtans ons gebed mag worden verhoord. Schenk het uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. We zullen nu met elkaar zingen uit de 51ste psalm, het 4e en het 5e vers. Psalm. 30e hoofdstuk van de profetie van Jeremia is een van de hoofdstukken waarin de profeet mag aankondigen het heil dat de Heere zal brengen over zijn volk. Jeremia heeft heel wat keren moeten aankondigen de oordelen die God zou brengen vanwege de zonde van zijn volk. Het oordeel van de ballingschap bijvoorbeeld, want de Heere zou zijn volk wegdoen vanuit hun eigen land en hij zou hen brengen naar het land van hun vijanden en daar zouden ze als het ware in gevangenis zijn. En dat was inderdaad omdat ze gezondigd hadden, dat oordeel dat kwam niet toevallig, dat oordeel dat was niet een speling van het lot in het leven der volkeren, nee, dat oordeel dat was Gods gericht over de zonde van zijn volk. Omdat ze tegen hem gezondigd, omdat ze tegen hem overtreden hebben, daarom zal hij dit oordeel over hen doen komen. Dat heeft Jeremia aangekondigd en verschillende hoofdstukken van zijn boek spreken over deze dingen. En vandaar dat het grootste gedeelte van het boek van de profeet Jeremia spreekt van de toorn Gods, van het oordeel Gods, van de zonde van het volk, van de ongerechtigheden door hen begaan, enzovoort, enzovoort. Maar in de prediking van Jeremia ontbreekt toch ook niet de boodschap der genade. En het is met name in hoofdstuk 30 en hoofdstuk 31 dat de profeet door de Heere wordt geïnspireerd om ook de aankondiging van het heil te doen horen. En zo vinden wij ook in onze tekst die heilsboodschap. Maar om die heilsboodschap te verstaan, moeten wij natuurlijk verstaan in de eerste plaats tegen welke achtergrond, in welke situatie dat woord wordt gesproken. De Heere spreekt in onze tekst over, ik zal u de gezondheid doen reizen. En vanzelfsprekend, en dat begrijpt iedereen, als de Heere zoiets zegt, dan zegt de Heere dat tot iemand die ziek is. Iemand die gezond is, hoeft niet te horen de boodschap, ik zal u de gezondheid doen reizen. Maar dit is een woord dat gesproken is tot zieken. En niet alleen tot zieken, dat zegt hij, dat is niet het enige wat de Heer in onze tekst zegt. Ik zal u de gezondheid doen reizen. Hij zegt ook, ik zal u van uw plagen genezen. En met het woord plagen kan ook vertaald worden door wonden. Het is niet alleen zo dat deze mensen een dodelijke ziekte hebben, maar ze zijn ook gewond. En waardoor zijn ze gewond? Omdat ze geslagen zijn. De Heere heeft hen geslagen, dat zegt hij in vers 14. Dus er is een dubbel probleem eigenlijk, er is een dubbele ellende, er is een dodelijke ziekte, hun zonde waardoor ze aangetast zijn, maar er is ook een gewond zijn, een geslagen zijn, omdat de Heere die zonden over hen bezocht heeft. Een dubbele ellende is er over het volk gekomen. In de eerste plaats de ellende van hun ziekte. Dat is natuurlijk een geestelijke ziekte. Een ziekte van de ziel. En deze ziekte, en laten we maar even nagaan in het gedeelte wat we gelezen hebben, deze ziekte veroorzaakt pijn. Dat is de eerste trek die we ervan terugvinden in vers 5 en in vers 6. Want zo zegt de Heere, wij horen een stem der verschrikking, er is vrees en geen vrede. Vraag toch en ziet of een manspersoon baart, waarom zie ik dan eens iegelijk een mans handen op zijn lendenen als van een barende vrouw en alle aangezichten veranderd in bleekheid. Er is ziekte, er is pijn ten gevolge van die ziekte. Al aanvankelijk heeft de mens er geen erg in. Ziekte kan er al lange tijd zijn voordat we er erg in hebben, voordat we ons bewust zijn dat de ziekte ons aangetast heeft. Maar al, en zo is het ook met de geestelijke ziekte, met de ziekte van de ziel, daar zijn we al mee geboren. maar we hebben er geen erg in. We zijn er blind en ongevoelig voor, maar als het geweten ontwaakt, dan gaan we die ziekte gevoelen. Dan komt er pijn en vrees en angst. Als we het gaan ontdekken in ons leven dat er zonde is en schuld en ongerechtigheid, en als zonde niet een woord is, maar een werkelijkheid gaat worden, als zonde beleefd wordt, als ons geweten gaat spreken en als God in ons geweten gaat spreken, dan wordt zonde een pijnlijke zaak. Een pijnlijke zaak. En er is niets ergers in deze wereld als te gevoelen dat we zondaar zijn en niet te weten van vergeving. Er is niets ergers in deze wereld dan een open, ontwaakt geweten dat ons beschuldigt dat we tegen de geboden Gods gezondigd hebben. En als wij dan niet tegelijkertijd hebben uitzicht op de genade Gods in Christus, dat is een pijn in de ziel. Tweede wat van deze ziekte gezegd wordt door de profeet is, en ik kom aan vers 12, dat hij dodelijk is. Uw breuk is dodelijk. Dat wil zeggen, deze ziekte is ongeneeslijk. Deze ziekte leidt tot de dood. Het is nog gemakkelijker om iemand van melaatsheid of een andere ernstige ziekte te genezen dan om hem van zijn zonde te verlossen. Men kan proberen wat men wil, maar er is niets wat helpt, want deze ziekte is ongeneeslijk. Je kunt proberen de tranen te gebruiken om de schuld af te wassen, de tranen van berouw, de tranen van verdriet, maar met zulk middel wordt de ziekte niet weggenomen. Je kunt proberen de wereld te ontvluchten en in eenzaamheid en afzondering te gaan en de wereld buiten te sluiten, maar dat helpt ook niet. Een mens kan proberen de weg op te gaan van boetedoeningen, zichzelf allerlei lasten op te leggen, zichzelf allerlei boeten op te leggen, maar dat lost ook het probleem niet op, dat geeft ook geen herstel in deze dodelijke ziekte. De ziekte blijft de ziel aankleven, de zonde blijft achtervolgen, want de zonde zit niet aan de buitenkant, maar die zit van binnen. En je kunt met uiterlijke reformatie nog wel wat aan de buitenkant opknappen. En je kunt misschien met boetedoeningen en met goede wil nog wel wat aan je levensbuitenkant veranderen. Maar aangezien de kwaal van binnen zit, aangezien de kwaal een kwaal van de ziel is, kunnen we daar niets aan veranderen. En daarom, zoals de profeet zegt, uw breuk is dodelijk. En dan, en dat zegt de profeet er dan nog eens een keer ten overvloede bij, vers 13, er is niemand die uw zaak oordeelt aangaande het gezwel, gij hebt geen heelplek. Dat is hetzelfde eigenlijk als in het voorafgaande. En hier wordt het nog eens nader omschreven, er is niemand die uw zaak oordeelt, er is niemand die zich uw zaak aantrekt, er is niemand die iets voor u doen kan. Voor elke ziekte is er nog wel een specialist in onze dagen. Niet dat ze altijd succes hebben. Er zijn ook in dat opzicht, wat de lichamelijke kant van het leven betreft, ongeneeslijke ziekten. En we maken het ook in het midden der gemeente mee, gemeente, dat er ongeneeslijk zieken zijn. En dat er mensen zijn die wat dat betreft geen baat kunnen vinden bij de dokter of bij een specialist, niet bij de bekwaamste specialist zelf. En dat is ook een bewijs dat ons leven aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen is. Maar ook ten aanzien van die geestelijke kwaal, van die kwaal van de ziel, moet gezegd worden, er is niemand in de ganse wereld die iets voor ons doen kan. Dit gaat boven de macht van elke arts. Dit gaat boven de macht van elke wijsgeer. Dit gaat boven de macht van elke theoloog. Dit gaat boven de macht van elk Mensenkind, er is niemand die iets voor deze ziekte doen kan. Er zijn ook geen heelpleisters, er zijn ook geen medicijnen, er is geen kruid voor gewassen. En natuurlijk heeft de mens geprobeerd aan dat probleem van zijn ellende wat te dokteren. Natuurlijk de ganse tijd van de geschiedenis der mensheid door heeft de mens ontdekt van iets van zijn ellende en van zijn nood en van de zorgen die er door allerlei omstandigheden in zijn leven gekomen zijn. De mens heeft dat ontdekt, dat er zonden zijn, verkeerdheden. Ga het maar na, in elke godsdienst, zelfs bij de primitieve heidense godsdiensten, is er zeker een zeker besef en een zeker bewustheid van de zon, de goden vertorend te hebben door het verkeerde, en dan moeten er offers gebracht worden enzovoort. Overal en alom heeft de mensheid getracht een oplossing te vinden, een medicijn te ontdekken. Overal heeft de mens getracht bepaalde dingen te doen of bepaalde dingen te laten om zo vrede te vinden voor zijn hart. Hij heeft geprobeerd deugdzaam te leven, hij heeft geprobeerd de zonde te ontvluchten, hij heeft geprobeerd in het klooster te gaan. Wat al niet heeft de mens gedaan om op deze manier zijn ziel te verlossen van die angstige pijn en van die benauwende vrees en van die zorg en van die ellende. Maar het is allemaal vergeefs gebleken. Het is allemaal vergeefs gebleken. Alles waar de wijsgeren van de wereld de mens mee hebben getroost, of waar de filosofen de mens mee hebben vermaand om dit of dat te doen, het is allemaal te vergeefs gebleken. De psychologie, noem maar op welke wetenschap, het is allemaal ijdel. De zonde is er nog steeds. En de zonde is er in elk mensenleven. En er worden altijd weer nieuwe zondaren geboren. Met alle ontwikkelingen, met alle vooruitgang is het nog nooit gelukt om een zondeloos kind ter wereld te doen komen. En er is er nog nooit een geweest die een mens een afdoende oplossing aan de hand heeft gedaan om het diepste probleem van zijn leven op te lossen. Er zijn vele ziekten bedwongen, er zijn vele problemen opgelost, maar deze kwaal, hij is er nog steeds. Hoeveel vooruitgang er ook is, hoeveel wijsheid er ook opgezameld ligt in bibliotheken van universiteiten, er is geen oplossing voor deze dodelijke breuk. Hier staat de mens machteloos. Er is maar één medicijn, maar dat vindt u niet op deze aarde. Er is maar één weg, één uitweg uit deze ellende, maar dat is niet van deze wereld. Kortom, de mens is aangetast door een vreselijke ziekte. De mens is aangetast door een ziekte die al maar erger wordt, die al maar voortvreedt, die alles infecteert. En we kunnen het goede niet doen. En door die kwaal wordt alle vreugde verlamd, wordt alle kracht ons beroofd. Door die kwaal wordt het leven moeite en verdriet. Er is dus één probleem, één ellende, de ziekte, maar daar is tegelijk aan verbonden wat onze tekst zegt, uw plagen, uw wonden. En die wonden zijn er ten gevolge van hun zonde. Die wonden zijn er omdat God hen geslagen heeft. De ziekte is de zonde van dit volk. De wonden is de ballingschap van dat volk. En waarom zijn ze in ballingschap? Omdat zij deze zonde hebben. God heeft die zonden over hen bezocht. En hij heeft hen geslagen met zijn oordelen. En vanwege die oordelen die hij over hen gebracht heeft, zijn ze nu een gewond, een gebroken volk. En ze liggen in ballingschap in het land van hun vijanden. En dan moet u niet de Heere daarover beschuldigen van hardheid of van wreedheid. Nu moeten we de Heere geen verwijten maken dat hij dat volk van zondaren geslagen heeft. Als er verwijten gemaakt moeten worden, dan moeten die gemaakt worden aan het adres van de zondaar. Want die heeft het zich waardig gemaakt dat de Heere zou toornen tegen hem. Bovendien had de Heere dat oordeel ook niet gebracht zonder ze van tevoren te waarschuwen. Want als we dan weer terugbladeren in het boek van de profeet Jeremia, en we lezen ook de boeken van vele van de andere profeten, dan zien we hoe de Heere vroeg op geweest is en gezonden heeft zijn knechten, zijn profeten, om dat volk te vermanen van die verkeerde wegen die naar het verderf voeren, terug te keren. De Heer is voortdurend bezig geweest om te arbeiden aan de bekering van dat volk. Maar ze hebben alle roepstemmen van de Heer in de wind geslagen. En ze hebben de profeten des Heeren met smaadheid behandeld. En ze hebben God de rug toegekeerd. En ze weigerden in de schuld te komen vanwege hun zonde. Ja, dan is het ook geen wonder dat de Heer dan doortrekt met zijn oordelen. Dan is het geen wonder dat de Heere de zonde gaat bezoeken en dat hij hen slaat met breuk op breuk. En dat ze tenslotte als een gewond, machteloos, verslagen volk in ballingschap geworpen worden. Nee, daar treft de Heere geen verwijt over. Verwijten komen neer op het hoofd van degene die zich die straffe Gods hebben waardig gemaakt. Het is geen wreedheid van de Heere, het is het rechtvaardig oordeel van God. Van God, waar ze niet aan kunnen ontkomen, waar ze zich, wat ze zichzelf hebben waardig gemaakt. Zonde heeft ook ellendige gevolgen, dat zien we hier. Die zonden zijn de eerste dingen. En dan te gevolgen van die zonde komt er ook de ellende. Maar we moeten niet zeggen dat de Heere onbarmhartig is als hij ellende brengt. We moeten niet zeggen dat de Heere onbarmhartig is als deze wereld vol van ellende en vol van moeite en vol van verdriet is. We moeten niet zeggen de Heere is hard en wreed. We moeten zeggen de zonde is hard en wreed, want die heeft het alles veroorzaakt. Wij zijn de oorzaak van alle ellende die er over ons en over de wereld komt. Wij hebben gezondigd en vandaar dat die schuld door de Heere bezocht wordt met plagen. Is de Heere wreed en hard als hij kastijdt? Nee, er zit zelfs nog een element van goedertierenheid in. Hoe dan? Wel, als de Heere doet ook in dat opzicht wat hij gezegd heeft dat hij doen zal. Ik bedoel, als de Heere van tevoren aangekondigd heeft dat hij zijn toorn zal brengen en zijn grap over de overtreders van zijn wet. En als de Heere zich dan aan dat woord houdt, dan bewijst hij zijn waarachtigheid. Dan bewijst hij zijn trouw aan zijn woord. Maar als de Heere in dat opzicht zijn trouw aan zijn woord, aan zijn oordeelswoord bewijst, dan mogen we daaruit ook leren dat de Heere ook aan zijn woord van belofte, aan zijn woord van genade, aan zijn woord van verlossing getrouw zal blijven. Als zijn oordeelswoorden waarachtig blijken te zijn, dan zijn al zijn woorden waarachtig en betrouwbaar. En dan mag een arme zondaar leren zich op die belofte woorden te werpen en de Heere te bidden om die ook te vervullen. Bovendien, er is een ander element van genade in de oordelen die de Heere brengt. Want de Heere komt met zijn oordelen, ja, maar dat is nog niet altijd direct het laatste, het eeuwige oordeel. De Heere komt vaak met tijdelijke oordelen eerst. En die tijdelijke oordelen zijn bezoekingen van de zonde, maar die zijn tegelijk aansporingen van z'Heeren kant aan die mens om nu dan toch inderdaad met de zonde te breken en zich tot de Heere te wenden. De Heere geeft in die oordelen altijd nog weer een mogelijkheid om hem te zoeken. Met andere woorden, de Heere bezoekt, de Heere straft, de Heere, om het met de woorden van de tekst te zeggen, de Heere plaagt, de Heere wond, niet uit lust tot plagen, maar om die zondaar stil te houden, om hem stil te zetten op de weg des verderfs, om het hem nu onmogelijk te maken voor te gaan op die weg die naar het verderf voert, om hem eindelijk de ogen eens te openen, om hem eens zo te doen schrikken dat hij tot het inzicht komt van de consequenties van zijn zonde. De Heere brengt deze oordelen om tenslotte zijn hart te breken, om hem tot terugkeer te bewegen. De Heere wond met de bedoeling om mensen heil daarin te zoeken en daaruit te doen voortkomen. Zo moeten we dan ook de tegenheden, zo moeten we de tegenspoeden, zo moeten we de slaande hand, de bezoekende hand des Heren in ons leven leren zien, gemeente. Als de Heer in tegenheden wandelt en oordelen over ons brengt, dan is dat niet omdat de Heere lust tot plagen heeft, maar omdat de Heere ook daardoor heeft nog ons behoud, nog onze zaligheid zoekt. Opdat wij stil zouden staan, opdat we naar de Heere zouden vragen, opdat wij ons tot Hem zouden wenden en opdat wij Hem zouden aanlopen met de nood van onze ziel. Daarom het is kortzichtigheid om de Heer als een vijand te beschouwen. De mens is zijn eigen vijand. God bedoelt het ook in de oordelen toch nog goed met de mens. God bedoelt mensen behoud. Maar zo was er dan die dubbele ellende van de ongeneeslijke ziekte en van de wonden die geslagen zijn vanwege de toorn Gods. En dan in die situatie komt de Heere met de belofte die wij vinden in onze tekst, want ik zal u de gezondheid doen reizen. U dodelijk zieke, u die aangetast zijt in uw ziel, met een kwaal waar geen genezing voor is, ik zal u de gezondheid doen reizen. Ik zal u die geslagen zijt met wond op wond, genezing schenken. Dat is Gods belofte aan het volk dat er zo ellendig aan toe is. Natuurlijk, het is een belofte voor hen die voor hen waarde heeft, die iets hebben leren kennen van deze ellende. Het is niet een belofte die waarde heeft voor degenen die gezond zijn. Daarom zegt de Heer Jezus ook tijdens zijn rondwandeling op aarde dat die gezond zijn, die geen besef van hun kwaal en van hun wonden hebben, die hebben de medicijnmeester niet van nodig. Maar wie krijgt er belang bij een dokter? Wie krijgt er behoefte aan medicijnen? Wie gaat er de waarde van een geneeswijze inzien? Degene die ziek zijn. Wie gaat de waarde zien van het evangelie? Wie krijgt er oog voor de waarde en voor de noodzaak van de hemelse medicijnmeester? Iemand die iets van deze kwaal heeft ontdekt, de pijn ervan gevoeld en de ongeneeslijkheid ervan beseft en de onmogelijkheid om ervan van verlost te worden op deze wereld. Die krijgt het woord des Heren lief. Die krijgt de tijding van die hemelse dokter lief. En die ziet ook waarde in een woord als we vinden in onze tekst. Wat is de waarde dan? Wel, er zit waarde in de eerste plaats al in het eerste woord. Ik zal u de gezondheid doen reizen. Wie is die ik? Dat is God. Dat is de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. Dat is de God die spreekt en het is er. Die gebiedt en het staat er. Dat is niet een machteloze God. Dat is niet een God die wat macht heeft, maar dat is de God die alle macht bezit in de hemel en op de aarde. Die het onmogelijke doen kan. Die de dingen die niet zijn, roept alsof ze waren. Gezondheid is er niet. Er is helemaal geen gezondheid in het leven van zo'n zondezieke ziel. Maar de Heere roept de gezondheid, ook al is die er niet. Hij schept het met zijn machtswoord. Hij spreekt en het is er. Is er dan niemand die u helpen kan? Hij kan het. En zou iets voor deze almachtige ik te wonderlijk zijn?
heeft hij zijn zoon niet op deze wereld gezonden en heeft zijn zoon niet vele wonderen, ook genezingswonderen gedaan? Hij heeft zieken genezen, hij heeft melaatsen gereinigd, hij heeft zelfs doden opgewekt. Zou er voor deze God, voor deze zaligmaker iets te wonderlijk zijn? Hij zegt dat hij het doen zal. En zijn almacht staat er garant voor dat hij het ook doen kan. Alles wat hij belooft. Tweede wat bemoedigt in deze belofte is het woordje zal. Ik zal u de gezondheid doen reizen. Daar laat de Heer geen twijfel over bestaan. Dat is niet omgeven door allerlei vraagtekens en onzekerheden. Daar voegt de Heer niet het woordje misschien aan toe. Ik zal misschien nog eens een keer u de gezondheid doen reizen. Nee, de Heer spreekt met absolute zekerheid. Ik zal het doen. En niets en niemand kan me van mijn voornemen afbrengen. Ik heb het besloten en ik zal het uitvoeren. Zo waarlijk als mijn naam God de Heere der Heerscharen is. En dan, wat doet de Heere? Hij doet twee dingen. Er is een dubbele ellende, hebben we gezien. Er is de ellende van de ziekte en de ellende van de gevolgen van de ziekte, van de zonde, de breuk, de kwaal, de wonden, de plagen, de straf ten gevolge van het oordeel. Wat doet de Heere? Neemt hij alleen die oordelen weg? Zegt de Heere in onze tekst, want ik zal u van uw plagen genezen. Met andere woorden, ik zal u uit ballingschap terugbrengen. Ik zal mijn slaande hand wegnemen. Ik zal die wonden die ik geslagen heb genezen. Terwijl ze dan toch nog in dezelfde zondestaat blijven. Nee. Oh, dat zou ook genade zijn. Dat zou een wonder van Gods trouw en goedheid zijn geweest. Als de Heere zijn volk had teruggebracht uit ballingschap. En als hij de wonden die hij geslagen had, had genezen. Maar dat zou geen volkomen verlossing zijn. Hij belooft dat hij ze van de plagen, van de wonden zal verlossen. Maar hij begint met te zeggen dat hij ze van de ziekte zal verlossen. Dat hij ze van die ongeneeslijke kwaal zal bevrijden. Ik zal u de gezondheid doen reizen. Ik zal uw ziel genezen. Wat doet de Heere? Hij belooft dat hij een volkomen werk zal doen. Niet alleen de gevolgen van de zonde wegnemen, maar de oorzaak van de ellende wegnemen. Het hart veranderen, de ziel genezen, niet iets doen, maar alles doen. Dus de Heere belooft een volkomen werk te doen in het leven van mensen die volkomen afhankelijk, die volkomen ellendig zijn. De Heere doet niet wat om daarna van de mens te verwachten dat hij het zelf verder afmaakt. De Heere begint niet om daarna die mens aan te sporen en dan moet je je eigen zaligheid compleet maken. Dat is Gods methode niet. Hij doet het alles en hij doet het alleen. En dan, en dat misschien spant de kroon van alle heilstoezeggingen die in deze belofte vervat ligt. Aan deze belofte is geen voorwaarde verbonden. Waar leest u een voorwaarde? Deze belofte is onvoorwaardelijk. Het is niet, ik zal u de gezondheid doen reizen als u eerst naar mij zult vragen. Het is niet, ik zal u de gezondheid doen reizen als u eerst in eigen kracht met uw zonde zult breken. Het is niet, ik zal u de gezondheid doen reizen en ik zal u van uw plagen genezen. Als gij eerst, en dan een voorwaarde. Nee, de Heere spreekt hier een belofte die een belofte van pure, vrije genade is. Het is niet op grond van iets in de mens. Het is niet op grond van de bekering van de mens. Het is niet op grond van de goede bedoelingen van de mens. Het is niet op grond van iets dat die mens eerst moet doen. Of eerst moet presteren. Of eerst moet zoeken. Of wat dan ook. Het is een belofte van vrije genade. En die vrije genade die komt op mensen die niets hebben. En die daarom ook iets kunnen. En die niet eens met hun zonde kunnen breken. En die niet eens het goede kunnen zoeken. En die niet eens kunnen bidden. En die niet eens kunnen geloven. En die niet eens kunnen hopen. En die niets en niets kunnen doen. Omdat hun breuk dodelijk is. En die genade die God aanbiedt komt in die aanbieding zonder prijs en zonder geld. Hebben ze rechten? Nee. Maar de Heere houdt er in de belofte rekening mee dat ze geen rechten hebben, want hij spreekt niet over hun rechten. Hebben ze alle recht verloren? Ja, maar de Heere valt daar niet over, want hij komt met een genadewoord, met een belofte van vrije genade, dat erop rekent en ervan uitgaat dat het gesproken is tot een rechtloos volk. Hebben ze geen goed? De Heere houdt er rekening mee dat ze geen enkel goed en geen enkele verdiensten en geen enkele gerechtigheid en geen enkele deugd bezitten. Want die zegt, ik zal het doen uit vrije goedheid, omdat mijn naam ontfermer is. Een onvoorwaardelijke belofte. Dat wil zeggen dat het voor niemand, hoe hopeloos het er ook voor staat, hoe uitzichtloos zijn situatie ook is, hoe menigmaal hij ook gezondigd heeft, hoe ver hij ook heeft afgeweken, hoe vaak hij ook de roepstemmen in de wind geslagen heeft, hoe hard zijn hart ook mag zijn, dat het voor niemand bij God onmogelijk is. Want hij rekent niet op deugden, hij rekent niet op goedheid, hij rekent niet op prestaties. Hij gaat uit van de ongeneeslijkheid van de ziekte. En omdat het een ongeneeslijke kwaal is die de ziel heeft aangetast, weet de Heere dat er in die mens geen goed woont. En wacht de Heere ook niet totdat die mens toch nog iets goeds gaat doen, maar hij komt met zijn belofte van pure, soevereine genade. Ik zal het doen. Al zijn we nog zo walgelijk misvormd door de zonde, hij weet er raad op. En hij zal de verlossing schenken. Nooit om iets in de mens, maar om het eeuwig welbehagen God. En dat brengt ons vanzelf bij deze vraag, waarom doet de Heere het dan? Als het dan een volk is dat zo walgelijk en zo vreselijk is, zo onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad, zo verwerpelijk, zo'n walg in Gods oog, waarom doet de Heere het dan? Wel, het is vanzelfsprekend niet om iets in dat volk, niet omdat ze daar in ballingschap ten slotte toch besloten hebben, nu zullen we het beter doen en nu zullen we de Heere met meer ernst zoeken. Niet om enige reden in dat volk, maar de Heere doet het om zijn eigen, onveranderlijk, eeuwig welbehagen. En nu is er wat gebeurd, en dat wijst, daar wijst het tweede gedeelte van onze tekst op. Nu is er wat gebeurd met dat volk. Dat volk is in ballingschap geworden. Dat volk is in grote ellende, en dat hebben ze aan zichzelf te danken. Daar hoeven ze de Heere niks over te verwijten, dat hebben ze aan zichzelf te danken. Maar de Heere heeft ook gezien wat die vijanden van zijn volk nu gedaan hebben. Omdat zij u noemen de verdrevenen. Het is Sion, zeggen ze. Niemand vraagt naar haar. De Heere heeft bij het voltrekken van zijn oordelen volkeren, de Babyloniërs, gebruikt. Maar die Babyloniërs, die hebben ook tegelijkertijd hun eigen woede gekoeld aan dat volk van Israël. En andere volkeren hebben uit de oordelen die over Israël kwamen afgeleid dat zij nu met dat volk mochten doen wat ze wilden. Zij konden ermee spotten, Ze konden het honen, ze konden het lafhartig behandelen. Ze konden zeggen, ach, het is de verdrevene, het is Sion, niemand vraagt naar haar. Zo konden ze, zo dachten ze hun minachting, hun spot over dat volk uitgieten. En dat heeft de Heere gehoord. Dat heeft de Heere gehoord. En toen de Heere dat hoorde, toen werd zijn medelijden opgewekt. En toen heeft hij gedacht, en dan kom ik toch weer bij dat welbehagen terecht. Toen heeft hij gedacht aan zijn verbond met hem. Zij zijn toch mijn volk. En toen heeft hij ze vanwege dat onveranderlijke welbehagen toch weer opgezocht. Niemand vraagt naar Sion. En als dan niemand naar Sion vraagt, dan zal God zelf weer naar Sion gaan vragen. Dan zal hij, bewogen met innerlijke ontferming, zich opstaan, zal hij opstaan en zal hij zich gaan ontfermen, en dan zal hij zijn Sion gaan beschermen. Ze zijn verdreven, ze zijn veracht, ze zijn vertrapt en vertreden, ze staan niet meer in aanzien, ze zijn niet meer in tel. Ze zijn een volk dat aller afschrapsel geacht wordt. De volkeren storten hun verachting over hen uit. Maar de Heere zal opstaan. En de Heere zal zich over hen gaan ontfermen. Want het zijn, ze zijn zijn volk. En toen heeft de behandeling die dat volk van Israël onderging, de ijver des Heeren opgewekt. Zeker de Heere toornde tegen de zonde van zijn volk. Maar als die vijanden beginnen te smaden, dan neemt de Heere het toch voor zijn volk op. Een vader of een moeder kan een kind wel kastijden, straffen, ernstig straffen desnoods, maar dat geeft een ander nog niet het recht om naar dat kind te schoppen en te slaan. Als dat gebeurt, dan staat zo'n vader of zo'n moeder toch weer voor dat kind op. De Heere kan zijn volk kastijden, moeten kastijden. Maar dat geeft de vijanden nog geen recht om dat volk te smaden. Dan zal de Heere in liefde voor zijn volk weer instaan en zijn volk weer gaan ontvangen. Over zijn volk gaan ontfermen. En dan zal hij dat volk weer gaan bezoeken met zijn heil. En zo ligt er een wonderlijke bemoediging in deze tekst. Het is met het volk des Heeren zo ver gekomen dat de hele wereld dat volk smaadt en hoont. En dat er niemand meer voor dat volk iets goeds heeft, over heeft. En dat er geen goed meer van dat volk te verwachten is ook. Het schijnt hopeloos afgelopen te zijn. En dan is het tijd voor de Heeren om te werken. Ik zeg, daar zit een wonderlijke belofte in voor een kerk, voor een volk des Heeren dat in druk en in ellende verkeert. Een wonderlijke belofte dat als het menselijkerwijs gesproken al maar meer achteruit gaat, als het getal dergenen die de Heeren vrezen al maar kleiner wordt, en als de macht van ongeloof al meer en sterker wordt, als de vijandschap die over het woord en over de dienst en over het volk des Heeren uitgegoten wordt al groter wordt, als de wettelijke bepalingen al maar veranderd worden, zodat het hoe langer hoe moeilijker schijnt te worden om christen te zijn en naar christelijke beginselen te leven, als de machten van die antichrist al driester zich opmaken, ziet het er dan donker uit? Ja, dan ziet het er donker uit. Dan kan vrees het hart vervullen. Dan kan verschrikking over de ziel komen. Wat zal er van de kerk, wat zal er van het woord des Heeren terechtkomen? Zal er in de komende jaren ook nog een kerk kunnen zijn? Maar dan ligt er juist voor een kerk in zulke omstandigheden een rijke en wonderlijke belofte en bemoediging in onze tekst. Namelijk dat als het naar menselijke berekening hoe langer hoe moeilijker, hoe langer hoe ellendiger, hoe langer hoe uitzichtlozer wordt, dat dan de tijd gaat komen dat de Heere gaat zeggen, ik zal opstaan. En ik zal mij weer over mijn volk gaan ontfermen. En in die wetenschap heeft de dichter van Psalm 119 gebeden. Die heeft het ook gezien dat het werk des Heeren schier afgebroken werd in zijn dagen. Die heeft het gezien dat de machten van de vijanden al meer opdrongen. En dat het kleine deel dat de Heeren nog vreesde al meer in de verdrukking geduwd werd. En toen heeft hij gebeden in Psalm 119. Het is tijd voor de Heeren dat hij werken. Want, en wat motief gebruikt hij? Waarom is het tijd voor de Heeren om te werken? Want zij hebben uw wet verbroken. Heren, kunt ge dat eraan zien dat de vijanden u smaden? En dat ze uw wet verbreken. En dat ze uw volk al meer verdrukken en vertrappen. En uw woord bespotten en horen. En uw naam lasteren. Heer, als dat gebeurt, denk aan uw volk. Door u vanouds gekregen. Denk aan uw erf, het voorwerp van uw zegen. Heer, het is tijd voor u om te werken. En dat het tijd is voor de Heer om te werken, dat zegt hij zelf in de woorden van onze tekst. Als die smaad wordt uitgegoten over het volk dat hij lief heeft. Als ze zeggen het is een verdreven, het is Sion, de Heer, niemand vraagt naar haar. Dan gaat de Heer opstaan en gaat hij zeggen ik ga naar de vrouw. Ik ga haar opzoeken. Nou de tijd is gekomen om haar weer te herstellen in luister. God de Heer, hij wacht vaak naar menselijke beoordeling gezien en gezegd. Tot het allerlaatste moment, tot het uiterste ogenblik. Hij laat het vaak maar gaan zoals het erop lijkt. Hij laat het maar gebeuren in deze wereld, alsof hij er niet van weet. In het leven van de enkeling, in het leven van zijn volk. De Heere laat het soms toe dat er gespot en gehoond wordt. De Heere laat het soms toe dat er gelasterd wordt. Ha, het is een verdrevene. Wie geeft er om haar? Wie geeft er om hem? Wie denkt er nog aan dat woord des Heeren, aan dat werk des Heeren? En dan lijkt het alsof de Heere er niets van weet. En alsof de Heere er geen acht op slaat. En alsof de vijanden alles maar mogen doen. En alles maar, alsof de Heere alles maar toelaat. Maar er komt een tijd dat de Heere gaat werken. Er komt een tijd dat de Heere gaat zeggen, ik heb het wel gehoord, ik heb het wel geweten. En alle lasteringen en alle vijandschap, ik heb het gezien en nu is het mijn tijd. En nu zal ik werken. Bent u zo'n verdrevene? Hebt u last van die laster die van buiten kan komen, die van binnen uitkomt? Hebt u last van de vijanden die van buiten kunnen komen, maar die ook van binnen kunnen spreken? Moet u zichzelf ook een verdrevene noemen? Een buitengeslotene? Moet u zichzelf vanwege uw zonde en onwaardigheid buitensluiten? De Heer is een getrouw en een waarachtig God. Hij doet zijn woord gestand. Hij vervult zijn belofte. Hij zal opnieuw naar zijn volk gaan vragen. Hij zal hen de gezondheid doen reizen. Hij zal hen verlossen van hun wonden en van hun plagen. En wie daar iets van kent, en wie daar iets van beleefd heeft door genade, ja, die gaat ook de waarde en de rijkdom en de schoonheid en de heerlijkheid van deze hemelse geneesmeester, van deze hemelse arts kennen. Kent u iets van die genezing? Iets van de kracht en de waarheid en de toepassing van deze belofte aan uw ziel? Heeft de Heere dat in beginsel waar gemaakt? Bent u onder de handen, onder de behandeling van deze dokter gekomen? Laat dan dit woord van aansporing en dit woord van vermaan u meegegeven worden. Als wij iets mogen kennen van de heerlijkheid van de dienst des Heren, van de waarde en van de rijkdom van het werk des Heren, als we iets hebben mogen leren kennen van het wonder, dat als wij als dodelijk zieken onder zijn handen komen, dat hij dan de belofte waarmaakt en ons de genezing doet reizen, laat het dan zo zijn dat u dicht bij die dokter blijft. Leef dicht, volk des Heren, bij deze medicijnmeester. Waarom? Omdat de ziekte, zolang wij nog op aarde zijn, nooit volkomen genezen is. Zolang we op aarde zijn, is er altijd nog het inwonend verderf. En die ziekte kan daardoor elk ogenblik weer opnieuw uitbreken. Zo onverwacht. En daarom leef dicht bij die hemelse medicijnmeester. Opdat elke keer als er weer symptomen van die ziekten geconstateerd worden, u terstond tot hem kunt vluchten met de nood van uw ziel. Tweede, ga geregeld naar hem voor onderzoek. In sommige gevallen moet je wel eens terugkomen bij de dokter voor opnieuw om opnieuw onderzocht te worden. En soms ben je gewoon geregeld dat je onderzocht wordt weer. Zo moet dat ook met deze dokter. Ga geregeld voor onderzoek. Ga er niet op af hoe u zich voelt. Dat kan ook in het natuurlijke heel bedriegelijk zijn. Want je kan je heel goed voelen, terwijl er toch van binnen iets werkt wat knaagt en wat vreet en wat tenslotte de dood ten gevolge kan hebben. Ga niet erop af hoe u zich voelt. Vertrouw niet op uw eigen hart, op uw eigen waarneming, op uw eigen redenering. Maar laat iedere keer deze hemelse medicijnmeester uw hart zien. En laat hij het u zeggen of er bij u toch nog weer een schadelijke weg is. Vertrouw niet op uzelf, want u bent bevooroordeeld. Maar laat hem het onderzoek doen. Het onderzoek ook in uw gedachten, ook in uw genegenheden, ook in uw motieven. Laat dat steeds weer aan hem gezien worden, door hem gezien worden. Houdt u ook aan zijn voorschriften. Wat hij ook zegt in zijn woord, doe dat. Volg hem waar hij ook heen gaat. En als hij u iedere keer weer naar de apotheek van zijn woord verwijst, gebruik dan de medicijnen die hij voor uw ziel voorschrijft. En heel belangrijk, vertrouw op deze dokter. Er moet altijd een zekere relatie van vertrouwen zijn tussen de patiënt en de dokter. Als je je aan de dokter moet overgeven en aan zijn beslissingen en aan zijn geneeswijze, dan moet je een zekere mate van vertrouwen in die dokter hebben. Wel, dat komt bij deze hemelse medicijnmeester zeker ook uit. We moeten hem vertrouwen. Vertrouwen dat hij het kan doen. Al kom je met nog zo'n ernstige kwaal, al kom je met nog zo'n diep ingevreten zonde in je leven, met nog zo'n ingewroeste afwijking, al kom je met nog zo'n afkerig hart, toch vertrouwen dat hij het doen kan. Dat hij die genezing waarlijk tot stand kan brengen. Zijn handen falen niet. Er is er nog nooit één onder zijn handen gestorven. Elke chirurg heeft het, of velen hebben het in hun leven wel eens, dat de patiënt onder hun handen sterft. Maar dat is bij deze hemelse arts nog nooit gebeurd. En iemand die zich aan hem aanbiedt en die zich tot hem wendt en die zich aan hem toevertrouwt, hij zal onder de handen van deze medicijnmeester niet sterven. En tenslotte, als hij dan aan uw zielenkwaal dat gedaan heeft wat u nodig hebt, verbreid dan zijn goed gerucht. Geef dan een goed getuigenis van deze arts. Vertel het anderen die dezelfde kwaal hebben. En tenslotte hebben we allemaal dezelfde kwaal. Vertel het anderen wat grote, genadige dingen de Heere aan uw ziel gedaan heeft. Prijs hem aan anderen. En maak zijn naam en maak zijn deugden groot. Hij is het waard. Hij is het waard dat u dat doen zou. Amen. We zingen Psalm 31, het 17e vers.
Amen.
komen aan het einde van ons samen zijn nogmaals tot u. We hebben gehoord een van die rijke en heerlijke beloften uit uw woord over de gezondheid die gij geven wilt aan hen die zielsziek zijn. En die geen genezing kunnen vinden waar ze ook zoeken. O Heere, wat een wonder dat gij zult opstaan en dat gij u zult ontfermen. En dat gij nog gedachten des vredes gedacht hebt over een volk dat in wie geen goed woont. Wat een wonder, Heere, dat u de genadige zijt en als zodanig u ook openbaart. En dat u genade wilt betonen aan gans onwaardigen. O Heere, dat er velen mogen zijn in ons midden die iets mogen kennen en gevoelen van die kwaal. En die erdoor uitgedreven worden tot u. Dat er velen mogen zijn, Heere, die leren vertrouwen op u en op uw almachtige krachten, op uw genadewoord. Dat er velen mogen zijn die voor de eerste keer of bij vernieuwing tot u mogen vluchten, o Heere, die de grote medicijnmeester zijt. Opdat ze het mogen ondervinden dat gij dat woord altijd nog wilt vervullen. En dat u altijd nog die genade wilt bewijzen. Denk aan uw volk, Heere. Denk aan uw kerk hier op aarde. Het is in vele opzichten net eender als in de dagen van Jeremia. Het is Sion. Niemand vraagt naar haar. Uw kerk is verdrukt. Uw kerk wordt vervolgd in grote delen van de wereld. En daar waar geen vervolging is, daar wordt uw kerk met minachting menigmaal behandeld. Heer, uw volk is niet in tel. Uw Sion, ach, het is in de wereld geen grootheid. Maar laat dat uw kerk des te meer aansporen om vuriglijk te bidden. Heere, gij zult nu opstaan. Geef dat we het kennen mogen, heren, om met de dichter te pleiten. Heere, het is tijd voor u om te werken, want ze hebben uw wet verlaten. God van alle genade, denk nog aan uw kerk. Denk nog aan uw Sion. Ja, denk aan elk die in Sion geboren is. Want ook in het persoonlijk leven kan er de smaad en de hoon zijn. Kan er het besef zijn, het gevoel van verdreven en verlaten te zijn. Kan er die nood opnieuw zijn. Heren, wij bidden van u, ontferm u. En betoon uw almacht en betoon uw genade. En geef dat zo ervaren en ondervonden mag worden voor het eerst of opnieuw. Dat gij die grote medicijnmeester zijt. En dat gij in de apotheek van uw woord alle medicijnen hebt voor een hart dat naar u schrijft. Voor een ziel in nood, voor een ziel die hongert en dorst naar de gerechtigheid. Ja, voor alle omstandigheden des levens. Gedenk ons, Heere, naar de grootheid van uw ontferming. En dat alleen om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 34 en daarvan het eerste vers. En dan deel ik u nog mee dat bij de uitgang een collecte gevraagd wordt voor de zondagschool. Psalm 34, het eerste vers.
Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.